Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 1 vers 1 tot 17. Romeinen 1 vers 1 tot 17. De te zingen psalmen, psalm 119 vers 20. Psalm 119 vers 21 en 22. Psalm 119 vers 23. Psalm 119 vers 24. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 1 vers 1 tot 17. De te zingen psalmen, psalm 119 vers 20. Psalm 119 vers 21 en 22. Psalm 119 vers 23. Psalm 119 vers 24. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij ook dit morgenuur in de naam van God de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort om met elkaar te zingen uit Psalm 119 en daarvan het 20ste vers. Weer van mij af de smaadheid die ik vrees, uw rechten heer zijn goed en vrij van vlekken, waarom ik die gestaag als heilig prees. Zie al mijn lust dat uw bevel zich strekken, ach dat de kracht en leven in mij rees, wil die door uw gerechtigheid verwekken. Het 20ste vers van 119.
Thank you.
schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in de Romeinenbrief, Romeinen 1, en daarvan de eerste 17 versen. Ik noem u als de schriftlezing Romeinen 1 vanaf vers 1 tot en met vers 17, maar vooraf de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult in de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad Davids, naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn, de zone Gods, na den geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere, door welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen voor zijn naam, onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus, allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van onze God, van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uw gedenken. Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd, door den wil Gods om tot uw lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, en ben toch tot nu toe, tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst den Jood en ook den Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
In de voorbeden willen gedenken mevrouw Wiegers-Bogdan, die in het verpleeghuis de Wemelanden ernstig ziek is. Verontmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed, laat ons de zeer aangezicht zoeken. Heere, God des hemels en der aarde, zo brengt u ons aan de morgen van deze nieuwe dag nog bijeen. En ach Heere, dan kent u ons op het allervolmaakst. En dan weet u hoe het nou is in ons hart. Of er nou werkelijk een begeerte is, een verlangen om gemeenschap met u te oefenen in de weg der middelen. Of dat we op een andere manier zijn opgekomen. Het is u op het allervolmaakst bekend, maar als het toch goed is, dan is het toch zoals het met David was. Hoe brandde mijn genegenheid om zeer en vooraf in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen en mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Ach Heere, er kan er zo ver bij vandaan zijn, zelfs bij uw volk en gunstgenoten, dat zij in het geheel niet dat verlangen kennen, dat het niet levendig is en dat het alles zo onder de as bedolven lijkt te zijn. En dan bidden wij van u, of u door uw woord en door uw geest nieuw vuur zou willen geven, geen vreemd vuur dat van ons is, maar vuur dat van boven komt, zoals het ook was met Pinksteren, verdeelde tongen als van vuur. Dat kwam toch loodrecht uit de hemel. Mag het ook zo zijn vanmorgen, dat wij bediend worden door uw heilige geest op en onder de kansel. Aangegord worden met de kracht van omhoog, opdat wij net als de emmersgangers ervaren mogen, was ons hart niet brandend in ons, als hij met ons sprak op de weg. O Heere, wil daartoe uw gunstvolk spijzen, moed en krachten geven, zoals we het ook gezongen hebben, dat ik met nieuwe moed bezield weer leven mag. Heere, wilt u dan ook gedenken diegenen vooral, die nog voor eigen rekening voortleven, bevrezen dat er velen zijn. Want uw woord zegt ook dat er velen zijn die de brede weg houden, die weg waar alle ruimte is voor het vlees. Die weg die uiteindelijk naar het verderf leidt. O Heer, u mag nog blinde ogen willen openen. Om te zien dat de duivel niet ons geluk met ons voor heeft, maar ons eeuwig ongeluk. En dat zo nog eens zondaren opgeschrikt mochten worden om zich te haasten en te spoeden, om van die weg af te keren en om te zoeken die ene weg die ten leven leidt. O Heere, gedenk zo heel deze gemeente van Vriezenveen en ieder die is opgekomen en zijn plaats heeft ingenomen. Wellicht dat er ook zijn die niet meer konden opkomen, die wettiglijk verhinderd waren. Misschien dat er ook wel waren die heel geen zin hadden om te komen, die maar thuis zijn gebleven, die geen wettige reden hadden. Ach Heere, hoe het ook zij, u mag zelf uw heerlijk koninkrijk doen komen, ook in de gemeente van Vriezenveen, en het vreselijke rijk van de boze komen af te breken, die rand gaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen en mogen verslinden. Wij zien toch dat hij steeds meer macht lijkt te krijgen, en dat hij steeds meer aanvallen doet, en dat hij zijn listen vermenigvuldigt. O Heere, dan mag u ons bewaren, voordat ook wij meegezogen worden in de maalstroom van deze tijd, van de wereldgelijkvormigheid, dat we de wereld toch niet lief zouden hebben. Heere, wil ons dan daarvoor bewaren en ons onder een goddelijk beslag van uw getuigenis komen te leggen, dat we levendige indrukken krijgen van u en van uw woord. O Heere, gedenk ook mevrouw Wiegers, die in het verpleegd thuis ernstig ziek is. O Heer, u mag ook haar willen gedenken, en niet alleen naar het lichaam, maar juist naar de arme en sterfelijke ziel. Als wij voelen dat er op aankomt, als het sterven wordt, ach Heere, dan gaat het toch nog maar om één ding, of we met ziel en lichaam geborgen zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid, dat u nog van ons af weet en nog bemoeienissen met ons wilt hebben en onderhouden, zou u dan ook haar voor uw rekening willen nemen, kan en mag het zijn. Heere, wil dan ook gedenken degene die daaromheen staan en het doen beseffen dat er nou op aankomt om juist in de tijd, in de beste tijd, in de kracht van ons leven, om u dan te zoeken, eer dat de kwade dagen komen, waarvan uw woord zegt dat we dan zullen zeggen, we hebben geen lust in dezelfde, waar het alleen maar moeilijker en moeilijker wordt, om u dan nog te zoeken. O Heere, zo mag u ook deze roepstem, dit ziekbed willen heiligen, ook aan degene die daar omheen staan. Wilt u gedenken alle ellendigen en nooddruftigen? U kent ze allen bij name. Wilt u gedenken diegenen die lichamelijk of psychisch kruis hebben te dragen? U mag willen schenken wat nodig is om het kruis vrolijk op te nemen en om het u na te dragen. Heere, gedenk zo heel deze gemeente, ook dit dorp Vriezenveen. Ook als er nog uw woord bediend mag worden, als dat nog recht bediend mag worden, ach Heere, wilt u het dan zegenen. En waar er een preek gelezen wordt of een sacrament bediend wordt, ach Heere, mag dan al die middelen toch aangewend worden tot de verbreiding en de uitbouw van uw heerlijk koninkrijk. O Heere, wilt u ons vanmorgen bezoeken met uw heil, met uw zegen, en wil ons dan niet doen naar zonde en naar schuld. Want ach, als wij toch ons leven terugkrijgen, al is het alleen maar ons leven van de afgelopen week, wie kan dan bestaan? En dan moeten we zeggen dat er alles in ons is dat ons onheilig, onrein en onrechtvaardig voor uw aangezicht maakt. En dat er niets is in ons om op te pleiten. Maar Heere, dan is het toch ook zo dat de gerechtigheid uit de hemel geopenbaard is, de geschonken barmhartigheid in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door wie er toch een levende weg, een toegang is en een pleitgrond bij u vandaan. En mochten we daar ook op pleiten vanmorgen, dat er in ons niets is, maar in u des te meer. Wil dan redenen nemen uit uzelf en wil ons nog bedienen naar de rijkdom van uw barmhartigheid, om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij 119 vers 21 en 22. vers 21, dat mij weer uw goede tierenheid te overkomen, naar uw beloftenissen. Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid. Dan zal u op zijn schimp geen antwoord missen. Want ik vertrouw op het woord mij toegezeid. Geen leed zal ooit uit mijn geheugen wissen. En ook vers 22. Hij rukt het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw rechten, waarin gij trouw gezorgd hebt voor uw eer. Dan houd ik steeds, o God, met al uw knechten, uw heilige wet. Dan zal ik meer en meer daar eeuwig en altoos het hart aan hechten. 21 en 22 van 119.
Thank you.
gemeente, de tekst voor de prediking van dit morgenuur kunt u vinden in het 16e vers van het u volgelezen schriftgedeelte waar we lezen. Want ik schaar mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Boven de preek zetten we het thema de hoofdgedachte van de Romeinenbrief. De hoofdgedachte van de Romeinenbrief. En we letten dan op drie gedachten in de eerste plaats. Letten we op wat het evangelie is. In de tweede plaats letten we erop voor wie dat evangelie is. En in de derde plaats letten we erop dat we ons daar niet voor moeten schamen. Want ik schaar mij het evangelie van Christus niet. Allereerst dus wat het evangelie is. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. Dat hebben we gehoord in de schriftlezing. Die schrijft aan de Romeinen, aan de christenen in Rome. En dat Paulus nou uitgerekend die brief schrijft, dat is al een groot wonder. Want Paulus was een lopend wonder. Dat is u allen wel bekend. Een wonderteken. David die zegt, ik ben velen als een wonder geweest. Nou, dat kon Paulus ook zeggen. Ik ben velen als een wonder geweest. Een wonderteken. Werk van God. Daar is altijd een wonder. En een wonderteken. Paulus. In zijn eertijds. Een vervolger. Een verdrukker. Een lasteraar. Een moordenaar, een felle vervolger van het evangelie. En die schrijft nou zo'n evangelische brief. Is dat een wonder, of niet? Dat is een groot godswonder. Daar is God aan te pas gekomen. Dat kan niet anders. Dat was heel niet aannemelijk. Dat was totaal onwaarschijnlijk dat Paulus ooit bekeerd zou worden. Dat die man ooit evangelie zou preken. En die dagen geleefd had, dan had je dat zeker nooit kunnen bedenken. Hij daarbij geweest was, bijvoorbeeld bij de steniging van Stefanus. En daar stond Saulus van Tarsen, stond daar ook bij. Met genoegen. Met een zeker genoegen stond hij daarbij. Had een behagen in de dood van Stefanus. Maar hij had toch nooit kunnen bedenken. Nou, die man die kan nog wel bekeerd worden. Ja, theoretisch. Dan ga je er wel vanuit. Dan ga je er vanuit. Dat kan. Want de Heer is niets onmogelijk. God is een almachtig God. God kan wonderen doen. God kan een mens te sterk worden. Maar nou geloven dat het zo gebeurt. Dat het direct ook gebeurt ook. En al helemaal. Zo, die man. Die zal nog wel eens. Een groot apostel worden. Dat had niemand kunnen bedenken. Paulus' bekering is een onwaarschijnlijke bekering. Er was niets wat erop wees dat die man ooit bekeerd zou worden. En er is laatst is er een boekje verschenen over een vrouw die was lesbisch en die is ook helemaal veranderd. En dat boekje dat deed een onwaarschijnlijke bekering. Toen moest ik ook aan Paulus denken, die vrouw. Dat was nou een feministe tot en met. En helemaal veranderd. En nou preekt ze een heel andere evangelie. tot op de universiteiten toe, laat ze een ander geluid horen. Dat is wat. Gebeurt nog, zulke wonderen gebeuren nog. En ten diepste is het toch zo met iedere bekering, dat er geen enkel aanknopingspunt in de mens is, dat er niemand is die naar God vraagt, dat er niemand is die naar God zoekt, dat er zelf nog niet een beginnetje is wat je bij aan kan sluiten, maar dat een almachtige daad Gods, wederbarende daad Gods aan te pas komt. Dan wordt de mens een nieuw schepsel. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Dat is een hele andere taal als, er is een kleine aanpassing gekomen. We hebben dit veranderd en we hebben dat veranderd. Nee, een nieuw schepsel. Al het oude voorbij gegaan. Daar gaan ze bestaan in het graf achtergelaten. En opgestaan in een nieuw godzalig leven. Nou, dat was met Paulus gebeurd. En daar kon hij van getuigen. En vandaar ook dat je in de handelingen der apostelen, dan kom je 3 keer de bekering van Saulus tegen. Wordt 3 keer beschreven. Omdat die man met zijn eigen bekering liep te venten en er de markt mee opging. Dacht u? Nee, natuurlijk niet. Omdat, en dat zegt Paulus later als hij aan Timotheus schrijft, omdat de bekering van Saulus een voorbeeld is. Een voorbeeld. Een voorbeeld voor degene die geloven zullen. Er staat in het Grieks een woordje dat betekent een model. Een model. Paulus' bekering is een modelbekering. Zo moet het. En zo gaat het. Zelfs al heet je Timotheus. Hij schrijft dat aan Timotheus. Tot een voorbeeld degene die geloven zullen. Paulus is van een dienaar van de duivel. Een dienaar van God geworden. En alles, al het oude is voorbij gegaan. En je kan van Paulus zeggen dat hij een van de meest effectieve instrumenten is geweest. Een van de meest effectieve apostelen van heel het Nieuwe Testament. Er is niemand geweest die zoveel arbeid verricht heeft als Paulus. Er is ook niemand zo ver geweest als Paulus. Tot aan de einden der aarde ging hij om het evangelie te verkondigen. En zo komt het ook dat Paulus zelfs contact legt met christenen in Rome. En dat hij zegt tegen die christenen in Rome: ik ben begeerig om naar u te komen. En het ligt in mijn voornemen. Ik heb het al verschillende malen geprobeerd, maar het is tot nog toe niet gelukt. De Heilige Geest heeft dat verhinderd. De voorzienigheid heeft het verhinderd. Maar het lag in elk geval in zijn hart om naar die christenen in Rome te gaan. Waarom dan? Omdat ze het evangelie nog niet kenden? Nee. Maar dat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen. Om bevestigd, om opgebouwd te worden in dat allerheiligst geloof. Om versterkt te worden in het evangelie. Nou, Paulus, die wilde dat graag, maar het is nooit gebeurd. Hij is er niet geweest in Rome. En vandaar dat hij dan een brief schrijft naar de christenen in Rome. En daar mag je dan weer dankbaar om zijn. Dat dat zo gelopen is in de voorzienigheid. Want anders had Paulus natuurlijk die brief niet geschreven, middelijkerwijs gesproken. Maar omdat hij een paar keer verhinderd was en hij toch graag contact wilde leggen met die christenen in Rome, is hij gaan schrijven. Nou, daar hebben wij de Romeinenbrief aan te denken. Kostelijke brief, of niet? Is het uw lievelingsbrief? De Romeinenbrief. Daar staat nou alles in wat de mens moet weten. Als wij alleen de Romeinenbrief hebben, dan heb je in principe genoeg. Er staat alles in. Daar staat alles in. Daar staat één van de drie stukken. Daar staat één van de twee wegen. En daar staat zeker ook in van die ene naam. Die ene naam tot zaligheid. De heer Paulus, kostelijk overgeschreven in de Romeinenbrief. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Paulus zegt, ik schaam mij daar niet voor. Voor heidenen niet en voor godsdienstige Joden niet. Dat moet wat geweest zijn voor Paulus. Dat hij als een kopstuk van de Farizeeën, als een vervolger, naar de ijver een vervolger, naar de wet een Farizeeër, dat die naar de synagoge ging om daar te bewijzen dat Christus de Messias was. Je kan toch wel begrijpen dat dat hetzelfde is als je hand in een wespennest steken. En je begeven in een moordenaarshol, kuil. Het land is vol van duistere moordspelanken. Nou, synagogen waren duistere moordspelanken. Uit de synagogen is Jezus vermoord. Uit de synagogen is Stefanus vermoord. Uit de synagogen waren plannen om ook Saulus van Tarsen te vermoorden. Dat hij daar naartoe gaat om evangelie te preken. Kunnen begrijpen dat hij erbij zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Ik mag daar met vrijmoedigheid, zonder vrezen, van getuigen. Meestal was het zo, als ze Paulus een paar keer gehoord hadden in de synagoge, dan werd hij eruit geschopt. Dan werd hij bijkans niet gestenigd. Dat is trouwens ook een keer gebeurd, is hij gestenigd. Dus dat laat zien, daar zat ontzettende vijandschap. Nou, dan ging je naar de heidenen, dan ging je daar proberen, op de markten. En stadhouders en koningen. Nou, en wat is daar allemaal wel niet op hem afgekomen? Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Moest de voetstappen van Christus drukken. Daar is ook de voetstappen van Christus drukken. En zou dat nou anders zijn? Zou dat nou anders wezen in een orthodoxe gemeente? Zou er nou hier veel plaats in Vriezenveen wezen voor evangelie? Zou er hier wel mensen zijn die erop zitten te wachten? Anna sprak tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Zijn die hier ook? Die de verlossing verwachten. Die er met een heel begeerig hart op zitten te wachten. Dat is nou precies gepast. Dat is nou precies wat we nodig hebben. Dat evangelie. Dat lieflijke woord. Hoe lieflijk zijn de voeten. Degene die vrede verkondigen, die het goede boodschappen, die tot Sion zeggen, uw God is koning. Er is nooit plek voor geweest, nergens. Deur zit dicht. Er was geen plaats in de herberg. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er is wat dat er gaat, niks veranderd. En dat is dan zo in de kerk, maar ook in de wereld is er van nature geen plek voor. En toch wil de Heere dat het evangelie gepreekt wordt. Voor wie er belang bij hebben en voor wie er geen belang bij hebben. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Paulus zegt, Ik schaar mij het evangelie niet. Wat is dat, evangelie? Evangelie, dat is goede boodschap, blijde boodschap, goede tijding. Een boodschap die blij, die opgewekt maakt, die je ruim maakt. Dat is evangelie. Paulus zegt niet, ik schaam mij de wet van God niet. Die moet je houden. Want die wet is heilig, rechtvaardig en goed. Ja, dat zegt hij ook wel. Maar hij zegt, nou, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. En het evangelie, dat is precies het tegenovergestelde van de wet. Dat is een dag en nacht verschil, wet en evangelie. De wet, die zegt wat je doen moet. Dat is een eisende, gebiedende regel van God. De wet, die laat je ook zien dat je het niet doet, dat je het nooit gedaan hebt. De wet, die zegt, u deugt niet, want u onderhoudt mij niet. U komt tekort, tekort, tekort. Dat is de wet. De wet doet nog meer. De wet verdoemt ook. De wet is een verdoemende kracht. De wet is tot verdoemenis. Want vervloekt die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. En dat ook al eens gevoeld. Daar nou onder een vloek ligt. Dat doet de wet. Wat de wet meer levend wordt, wat er meer erachter komt, dat hem niet houdt. En weet u hoe het zelfs is met de wet? Als een gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Weet u wat dat betekent? Wat er meer je hoort, hoe het moet. Wat er meer zin je eraan krijgt om het niet te doen. Om er dwars tegenin te gaan. Is een mens zo, een mens is een rebel van nature. Een rebel. Een opstandeling. Als een gebod gekomen is, zegt Paulus, is de zonde levend geworden. Hoe komt dat? Niet door de wet hoor. De wet is wel goed. Maar een mens is niet goed. Een mens deugt niet. Nou, dat zegt de wet. En dan kun je proberen met de wet in de hand wat te bereiken. Maar wat er meer wet, wat er verdoemelijker, wat er lelijker, wat er schuldiger of een mens wordt. En daarom is de behoefte aan evangelie. Want ik schaar mij het evangelie van Christus, dat doet precies het tegenovergestelde. Dat evangelie, dat schenkt en dat belooft. Dat zegt niet, je moet dit doen en je moet dat doen. Je moet van het evangelie geen nieuwe wet maken. En van Christus geen nieuwe Mozes. Het evangelie zegt, nou hoef je niks meer te doen. Er is niks meer te doen overgebleven. Daar hoeft niets meer geleden, niets meer gedaan te worden. Al dat doen en al dat lijden is niet nodig. Dat is een ontkenning, een ontkrachting van het offerwerk van Christus. Dat is het bloed van Christus onrein achten. Het evangelie die vertelt wat Christus gedaan heeft en wat Christus geleden heeft. Dat is evangelie. Dat zegt dat er één is die de pers alleen getreden heeft. En er was niemand met hem. Niemand hoor, niemand. Er heeft niemand iets toegedaan tot de verdienende oorzaak van de zaligheid. Hij is de enige verdienende oorzaak van de zaligheid. Hij heeft het verworven. Hij is gekomen. Zie ik kom om uw wil te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Hij is gekomen om de wet van God volmaakt te onderhouden. Om alle gerechtigheid te vervullen. Wat een zonder nooit gedaan heeft. Wat ik nooit doen kan of zal. Christus, die heeft het gedaan. En hij is ook dat lamme gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij is diegene. die de prijs des bloeds betaald heeft, die de schuld betaald, die de zonde verzond, die het offer gebracht heeft. Dat is evangelie. Evangelie is niet zeggen, je moet dit en je moet dat, maar het is zeggen, zie het lam Gods, zie het lam Gods, dat de zonde de wereld wegdraagt. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Gemeente, kent u dat evangelie? Zijn er hier nou die daar de kracht, het is een kracht Gods tot zaligheid, nou heb die kracht al eens ervan ervaren of niet? Het is een kracht hoor, kracht Gods. Hebben we iets van gevoeld dat toen u daarachter kwam, dat God nou nooit kon geven wat je moest geven, dat je het wel voelt, dat je het verplicht bent, dat het een eis is, maar dat je het niet kunt en ten diepste, wat veel dieper zit, niet wilt. En dat je nooit kunt betalen wat je God moet betalen. Wie zal de losprijs voor een ziel geven? En wie kan de oneindige last van Gods toorn, de eeuwige last, de oneindige last van Gods toorn, zeer in gramschap dragen? Je kan toevallen, maar je kan het niet dragen. Je kan zeggen, u hebt gelijk, het is recht. Uw vonnis is rein en gans rechtvaardig. Maar ik kan het niet dragen. Ik kan het niet dragen hoor. Geen kruimeltje ervan kun je dragen. Dan is het evangelie toch bevrijdende kracht. Dat er één is die gezegd heeft. Ik ga in des zondaars plaats. De straf lijden, de straf dragen. De wet op het allervolmaakst vervullen, zie ik kom. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Gemeente, als dat geloof mag worden, dan ervaart je ook de kracht. De kracht van het evangelie. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Tot zaligheid, dat betekent, als een mens overgaat in Christus, dan ervaart hij een beginsel van de eeuwige vreugde in zijn hart. En het is een beginsel, want het is tot zaligheid. De volle zaligheid moet nog geopenbaard worden. Dat is straks. Dat is voor na het sterven. Maar dan wordt er wel iets ervaren. Van de zaligheid. Die God is onze zaligheid. Er wordt iets van God en de ziel ervaren van de vrede Gods en van de blijdschap die alle verstand te boven gaat. De liefde Gods in Christus geopenbaard. Dat is een kracht. En dat maakt de mens tot een nieuw schepsel. Dat is het eerste wat het evangelie is. Het tweede dat is voor wie dat is. Paulus zegt, en eigenlijk die gelooft eerst de Jood en ook de Griek. En er kan dus opvallen dat Paulus niet zegt, en eigenlijk die werkt. Dat zegt hij niet. Hij zegt, en eigenlijk die gelooft. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit het geloof. Nou, wat ik net uitgelegd heb, wet en evangelie, daar staat precies tegenover elkaar. Zo is het met geloof en werk ook. Daar staat precies haaks op elkaar, geloof en werk. Dat verschilt 100% van elkaar. En gelukkig toch, dat Paulus niet zegt, en eigenlijk die werkt, die er wat voor doet. Daar is ze voor. En eigenlijk, die een nacht opblijft, gaat nacht braken, de ganse nacht doorbrengt in bidden. En vasten en smeken en roepen. En eigenlijk die zijn lichaam uithongert en laat dorsten. Die vasten gaat in zakkenas. En eigenlijk die over de vloer kruipt. Dat staat er niet, hè. Dat staat er niet. Dat is allemaal werk. Dat is allemaal werk. En eigenlijk die zijn tienden afzondert. Staat er niet. Dat is allemaal werk. Dat is allemaal wetsbetrachting. Is het dan niet goed? Dat zijn allemaal goede dingen. Stuk voor stuk, bijbelse zaken. Daar gaat het niet over. Maar het is niet wat hier staat. Er staat niet een iegelijk die werkt. Maar er staat een iegelijk die gelooft. Gelooft. En dat is het nou. Dat is nou de eenvoud van het evangelie. Het evangelie zegt niet dat je presteren moet. Dat je van alles en nog wat uit moet halen. Om je bij God aangedaan, geschikt te maken. Om bij God in een goed blaadje te komen. Op wat voor een manier dan ook. Het evangelie zegt dat niet. En een mens wie dat probeert, weet u waar Paulus daarvan zegt? Die kent de rechtvaardigheid Gods niet. Die is de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Dus dan kun je heel ernstig, degelijk overkomen. Maar intussen, die ken je nog het minste van het recht Gods niet. Want dat je het recht Gods zou kennen, dan zou je ermee stoppen om het op die wijze proberen in orde te maken bij God. Want het recht Gods schrijft toch overal de dood op. Het recht Gods zegt verdoemd, vervloekt, tekort. Kent u nou het recht Gods? Als je er aan onderworpen bent, dan zul je het niet proberen. Om het vergeldende, wrekende recht van God op een akkoordje te gooien. Om te denken dat je er iets aan toe of af kan doen. Een iegelijk die gelooft. Een iegelijk die gelooft. Was voor Luther een hele ervaring. Toen hij zo de schrift ging lezen. Had altijd gesidderd voor het woord gerechtigheid Gods. U ook. En toen zag hij, het is een geschonken gerechtigheid. Het is eigenlijk geopenbaarde barmhartigheid. Het is de gerechtigheid van Christus in het evangelie. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat geloof dat zich richt op de persoon van de middelaar. Dat geloof dat als voorwerp heeft Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus en die opgestaan. Het geloof dat hem heeft als de enige grond der zaligheid, dat steunt en leunt, dat zakt en zinkt op niemand anders dan op Jezus alleen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En iegelijk die gelooft, wat is dat? Geloven. Dat is een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat de meer ik daarvan hoor, van de ruimte die er is in Christus, van zijn gewilligheid, van zijn gepastheid, van zijn genoegzaamheid, des te meer werkt de Heilige Geest een vast vertrouwen dat nou hangt aan Christus, dat nou hem omhelst in het geloof. Wat te meer of gerust wordt op hem alleen, dan al je rustgronden weg zijn. En die ene rustgrond overblijft. En iegelijk die gelooft. Daar is God voor waarachtig houden in het evangelie. Als hij zegt, ik heb geen lust in de dood van de zondaar. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Zie op mij en word behouden, want ik ben God en niemand meer. En zoveel nodigingen in het evangelie. Nou, als dat verklaard wordt en de ruimte van het evangelie wordt verkondigd, dan werkt de Heilige Geest. Het geloof door het evangelie in het hart. Dan komt er dat toevlucht nemen. Dan komt er dat vertrouwen, die zekerheid, een krediet hebben in een ander. Dan krijgen we al minder krediet op onszelf en al meer krediet buiten onszelf. Dat is geloof. En in geluk die gelooft. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Wie in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de belofte van het evangelie. Dat wie in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Er staat ook een eigenlijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En dat duidt erop dat God discrimineert. Want hij zegt eerst de Jood en ook de Griek. En discriminatie, dat doet God altijd al. Want dat is altijd al zo, dat het eerst voor de Jood is en dan ook in tweede instantie voor de Griek. Eerst voor de Joden. Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat is Gods volk. Eerst de Jood. En is er geen wonder dat hier staat eerst de Jood. Want als wij kijken naar het Joodse volk, dan moet je toch zeggen, wat Paulus ook zegt, bijvoorbeeld in Romeinen 10... dat de Heere de ganse dag zijn handen heeft uitgebreid tot een ongehoorzaam, een wederstrevig volk, het Joodse volk. Er is geen volk zo hardnekkig. Er is geen volk dat zijn Messias, de Heere der Heerlijkheid, gekruisigd heeft. Daar is ook het Joodse volk. En dan zou het toch te verwachten zijn dat de Heere zegt, en nou komen de oordelen en nou zetten we er een streep onder het Joodse volk. Kijk, de Heer heeft dat verschillende malen voorgesteld aan Mozes. Als dat volk weer eens opstandig was, er tegenin, dan zegt de Heere, nou weten we, ik zal ze teniet doen en ik zal met jou opnieuw beginnen, Mozes. En dan zal ik jou een machtiger en een groter volk maken dan Israël. Weet wat Mozes dan zegt? O, delg dan mij maar uit uw boek. Delg dan mij maar uit uw boek. Dus die gedachte dat de Heer er een streep onder zet, die is heel zo raar niet hoor. En dat is zeer terecht. De Heer moest er toch al lang genoeg van hebben. Maar in het Joodse volk kun je zien waar Gods trouw en waar Gods liefde betekent. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Hij het in het evangelie nog niet gezien had. Dat God een zondaars minnend God is. Dat de liefde Gods in Christus geopenbaard is. Hij dan nog twijfelt aan de liefde Gods. Dat hij nog denkt dat God niet gewillig is. Nou kijk dan maar naar het Joodse volk. Dat is een voorwerp van zijn liefde. Dat is een voorwerp van Gods liefde. Toen de Heer Jezus gekruisigd was en opgestaan. Wat zegt de Heer Jezus na de opstanding? Dan moet je straks evangelie gaan verkondigen. En weet je wat je beginnen moet? Beginnende van Jeruzalem. Begin daar maar. Eerst de Jood. Eerst de Jood. Judea en dan pas Samaria en dan verder in de hele wereld. En Bunyan, die heeft er een schitterend boekje over geschreven en dat moet je dan ook maar eens lezen. Tenminste, ik mag toch hopen dat je goede boeken leest. Nou, als je nog niet gelezen hebt, lees dan het boekje van Bunyan, Genade voor de Jeruzalemse zondaren. Voor de Jeruzalemse zondaren. Want dat laat zo schitterend zien wat nou de voorwerpen zijn van Gods liefde. Daar zegt Bunyan het ook. Hij zegt, dat zijn de allerergste die hun Messias aan kruis gespijkerd hebben. Die zoveel liefde voor hun borg hadden, dat ze hem aan kruis sloegen. Kruist hem, weg met deze. En dan zegt de Heere, beginnen in Jeruzalem. Begin daar maar, want die hebben het hardste nodig. Het is toch een wonder dat Petrus gaat preken in de tempel. En dat hij een woord heeft aan de Jeruzalemse zondaren. En er komen er nog tot bekering, ook 3000 op een dag. En na een poosje 5000, alleen de mannen, kwamen veel Joden tot bekering. Evangelie, kracht Gods, tot zaligheid. Eerst de Jood. En ook de Griek, ook de heiden, die er niet bij hoort, die een vreemdeling is, zonder de verbanden, buiten God, zonder hoop van nature. De blinde heiden, nu van God gescheiden. Die ook, ook de Griek, die ook. Daar God naar hem ziet, naar een heiden. In het Oude Testament, spaarzamelijk, een enkeling, een Rut, een Ragab en nog een paar. In het Nieuwe Testament, zoveel rijker. Daarom hebben wij ook evangelie. Omdat de Heere gezegd heeft, ook de Griek, die ook. Dat die er ook bij mogen horen. En dat de middelmuur van afscheiding gebroken is. De Heere die breidt zijn handen ook uit naar de heidenen. Eerst de Jood, ook de Griek. Gemeente, er zit nog iets in een zinnetje. Eerst de Jood, ook de Griek. En dat is dit. Ik heb al gezegd, als Paulus niet meer in de synagoge mag preken, dan ging hij aan de heidenen preken. En je ziet het in Handelingen, je kan het nagaan. Dus altijd dezelfde volgorde. Eerst probeert hij het bij de Joden. Als er daar geen opening, geen ruimte meer voor is, dan gaat hij naar de heidenen. Dat laat zien wat er ook op grote schaal gebeurd is. De Joden hebben hem verworpen, massaal verworpen. Toen is het evangelie naar de heidenen gegaan. Paulus zegt ervan, de natuurlijke takken, dat zijn de Joden, die zijn afgebroken. En de wilde takken, die zijn ingeënt, dat zijn de heidenen. En wat zegt hij er dan bij? Zo vrees, want als God die natuurlijke takken niet gespaard heeft, dat bondsvolk dat erbij hoorde van nature, die heeft God afgekapt, uitgerukt. En zijn wij wilde takken? Wat zal God met wilde takken doen? Die niet horen. Die niet geloven. Die Christus verwerpen. Wat denkt u? Wat zal hij doen? Moet ik het nou nog afmaken? Moet ik het nou nog... Wat zal hij doen met wilde takken? Die er eigenlijk al niet bij horen. Die er per gratie bijgekomen zijn. Ik wil er maar mee aangeven dat er ook een grote verantwoording is. Een grote verantwoording. Dat we het evangelie hebben is een groot goed. Maar het is ook een grote verantwoording. Wat zullen wij daarmee doen? Wat zullen wij met Jezus doen? Wat zullen wij met hem doen? Gemeente, is er nou behoefte in de gemeente van Vriezenveen? Aan een middelaar. Is er één ziel die roept uit de diepte? Is er nog een mens die het ook zijn vraag is? Wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. Wat zullen wij doen? Hoe zullen wij ontvlieden de toekomende toorn? Of is dat helemaal geen vraag? Nou, gefeliciteerd. Dan ben je gearriveerd mens. Dan ben je zo gearriveerd als wat. Dan ken ik geen kruimel geestelijk leven. Dat is vreselijk. Dan moest ik je condoleren in plaats van feliciteren. Want dat is verschrikkelijk. Als je geen behoefte aan hebt, als je niet voelt dat een mens de toren Gods moet aanvlieden. Wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? Is er nog een middel? Catechismus. In de eerste zondag. Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dat moest je vraag zijn. Alle andere vragen zijn, als we die ermee vergelijken, niet van belang. Er is maar één vraag belangrijk. Eén ding is nodig. En dat is voor iedereen hetzelfde. Hoe kom ik met God verzoend? Hoe zal ik in zijn gunst en gemeenschap hersteld worden? Wat moeten wij doen opdat wij zalig worden? We gaan eerst zingen uit 119, het 23e vers. Dan wandel ik vol moed op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Dan zal ik mij niet schamen, nog uw daan uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen. 119 vers 23. Niet hoeven, maar ook niet moeten schamen. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Integendeel, hij preekt het van de daken. Dus hij schaamt zich er bepaald niet voor. En hij brengt dus het evangelie in verband met schaamte. Nou, waar schaamte is, dat weet u. Al is het wel zo dat je dat al meer en meer uit moet leggen tegenwoordig. Want de mensen schijnen niet meer te weten wat schaamte is. Nou, dan moet je maar aan een moslim vragen. Want die weten vaak nog wel wat schaamte is. Maar in ieder geval In het paradijs was er geen schaamte. Adam en Eva waren naakt en ze schaamden zich niet. Dat kon ook. Want die mensen wisten niet eens dat ze naakt waren. Daar hadden ze niet eens gedachten over. Dat wisten ze niet eens. Maar toen is de zonde gekomen. De zondeval. En wat krijg je dan? Ik hoorde uw stem en ik vreesde, want ik ben naakt. Ja, wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Heb ge van die boom gegeten? Nou, dan komt er schaamte en dan zie je heel duidelijk dat ze zich verstoppen achter vijgenboombladeren. En dat ze bang zijn, angstig voor de Heere, vrezen. Nou, dat is schaamte. Dan moet je alles verstoppen en verbergen. Dan moet je er bang voor wezen. Nou, Paulus zegt, maar er is iets, daar hoef je je ganzenaal niet voor te schamen. En daar mag je met vrijmoedigheid van spreken. Want Paulus gaat er zelf in voor. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Ik schaam mij er niet voor. Er zijn heel veel dingen, daar moet je voor schamen. Daar moet je maar voor schamen. Maar voor dit, daar hoef je niet voor te schamen. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Paulus mag dat brengen. Vrijmoedig, zonder vrezen. Zonder slaafs ontzag, dwaze vrees. Voor Jood en Heiden. Nou, en wat dat betreft zie je nog een groot verschil tussen Paulus en Petrus. Want Petrus is natuurlijk wel een man die zich meer dan eens met valse schaamte teruggetrokken heeft. En dan zie je ook dat schaamte voor het evangelie, dat dat heel geen vreemde zaak is. Dat het zelfs Gods kinderen en knechten aankleeft. En dat ze ook wel eens bang zijn om te spreken. En dat ze zwijgen waar ze spreken moesten. En dan niet vrijmoedig van getuigen. Denk aan Petrus in de zaal van Caiaphas. Daar stond hij in eigen kracht zich bij vuur te warmen met de krijgsknechten. En dan zegt het meisje, gij waart ook van dien, want uw spraak maakt u openbaar. Nee hoor, nee. Daar ben ik niet van dat clubje, van die Galileërs. Daar schaamde hij zich voor, daar wilde hij niet bij horen. Daar stond Jezus, die werd op dat moment geslagen en bespot. En lijdende Jezus. En hij schaamde zich voor de Heer Jezus. Dan zie je dat die man die gezegd had, al werden ze allen aan u geërgerd, ik toch geen sens. Terstond geërgerd. Een apostel geërgerd. En zo is het helemaal natuurlijk met het tijdgeloof. Want daar zegt een Heer van, als de verdrukking of vervolging komt, druk erop. Dan is er nog geen schot gevallen hoor. Nog geen schot gevallen. Dan lopen ze allemaal al weg. Dan zijn het laffe, angstige, bangerikken. Dan willen ze niet voor het evangelie uitkomen. Het is tijdgeloof. Maar je ziet het dus ook bij een apostel Petrus, die dan wel een waar geloof kende, dat die man ook last had van vrees. Een schaamte, een valse schaamte. En dan zie je later weer bij Petrus, want in de Galatenbrief kun je lezen dat Petrus het hield met de heidenen. Die waren vrij in het evangelie. Hij hield het met de heidenen. Maar toen kwamen de Jacobieten, die van Jacobus waren, in de gemeente. En waar hij eerst aangezeten had met de heidenen om met hen te eten. Daar ging die dominee een draai maken van 180 graden. Dat is wat? Een draai van 180 graden. Hij scheidde zich af van die heidenen en ging naar de Joden, de Jacobieten. En ging daarmee eten. Hij schaamde zich voor die heidenen. Paste zich in één keer aan. Toen was hij in één keer van Jacobus. Nou, dan zie je het weer. Ja, dat doet Paulus dan, die daar ook bij was. Die vermaant hem. En die bestraft hem. En die zet hem terecht. En dan zie je dus al voor de tweede keer. En dat Petrus niet vreemd was van valse schaamte. En wat dat dan gaat, hoeft de mens zich ook niks in te beelden. Als zelfs de apostel er al last van had. En dat die zelfs zo'n draai maakte. Wat moet de mens dan? Al als hij in eigen kracht is, dan komt er niks van terecht. Dan zal hij zich nog schamen. En er niet voor uitkomen. Maar als het zo is, dat de Heere werkt in de ziel, wie zal het dan keren? Als de Heere het hart vervult, dat heb ik toch ook gezongen, dan zal ik mij niet schamen, nog u dan. Door slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen, dan zal ik het niet verborgen houden. Dan zal ik het openbaar in de openbaarheid brengen. Dan zal ik ervan getuigen. Van uw rechten, dat is ook van het evangelie. Het evangelie. Gemeente, hoe is dat bij ons? Is er niet veel valse schaamte? Wanneer spreken wij nou vrijmoedig? En getuigen we van die ene naam en van die ene zaak? Ik hoorde van een dominee, die was op een sterfhuis. En op dat sterfhuis, er waren ook allemaal mensen, die stonden eromheen. En er was een stervende op het bed en die stervende die zei niks, die praatte niet. En weet u wat die dominee toen gedaan heeft? Toen heeft hij eerst gezegd dat iedereen er maar eens uit moest gaan, al die omstanders. Nou, allemaal eruit. En toen ging de stervende wel praten. Maar wat was er aan de hand? Ja, vrees. En toen bleek dat er nog best wel hele dingen in die man leefden. Maar dat hij in het bijzijn van anderen er niet vooruit durfde te komen. En maar stil bleef. En hij bleef maar stil. En dan zie je het in de praktijk. Dat er dan veel vrees is. En soms terecht, soms onterecht. Valse schaamte kan ook wezen. Dat iemand niks durft te zeggen. Omdat hij bang moest zijn dat hij wat te veel zegt. Of dat hij wat. Stel je voor dat hij ietsje verkeerd zegt. En er zitten keurmeesters bij die de maat nemen. Nou, stel je voor dat hij het niet goed zegt. En dat het niet helemaal zo is. En dat er meteen van alles gevraagd wordt. En heb je dit dan wel beleefd? En heb je dat dan wel meegemaakt? En ken dat ook? En dat. Nou, dan kun je je voorstellen dat je dan ook niet veel zin hebt om grote verhalen te doen. Toch geloof ik dat als de Heere doorwerkt in de mensenleven, dan gaat toch de schaamte, of een valse schaamte is, of dat er redenen voor zijn, dan gaat toch de schaamte wijken. Want hoe is het met het zaadje dat in de akker valt? Het zaadje valt in de akker. Het sterft. Dan wortelt het in de diepte. En dan blijft het onder de aarde. Nee hoor, het blijft niet onder de aarde. Schiet toch op. Maar zo'n stukje. Maar het schiet op. En het komt al meer boven de aarde. En het brengt vrucht voort. Het wordt zichtbaar. Het kan niet anders. Of er komt een keer openbaar. En dan zeiden ze vroeger, dan moet het maar eens overwinteren en overzomeren. Nou, dat kan rustig lijden, want dat komt zelf wel openbaar. die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk prangt met onverwelkte bladen. Dan wordt het zichtbaar. En ik denk dat het hard nodig is dat het zichtbaar wordt. Levende brieven staat op een berg en ligt op de kandelaar. Want hoe is in het begin van de jaartelling, het begin van de christelijke jaartelling, toen christenen nog vervolgd werden, hoe is toen het evangelie verspreid geworden? Nou, niet omdat ze langs de deuren gingen en omdat ze evangelisatiecampagnes deden en omdat ze een cursus gingen volgen. Hoe je goed kan evangeliseren, daar niet door hoor. Zo is het evangelie niet verbreid. Het is vooral verbreid geworden door de daad, niet zozeer door de praat. Want andere mensen gingen merken dat de christenen, dat die gans anders waren. Dat die gans anders waren, dat ze op bepaalde plekken niet te vinden waren. Al die plekken die je hebt op de brede weg. En dat ze op andere plekken juist wel waren. Op die plekken waar de barmhartigheid, waar de liefde werd beoefend. Nou, hoe is dat in onze tijd? Kunnen dan wereldse mensen zeggen, kijk, christenen, die hebben wel lief. Die hebben wel lief. Want daar zijn oudere mensen, die zijn wel welkom. En er wordt voor gezorgd. Kijk, de barmhartigheden van de goddelozen, die zijn, ja, dan moet je maar een pil nemen, want iedereen heeft last van je. En je gaat nou wel erg veel geld kosten. Je bent een last voor de samenleving. Wordt tijd dat je zelf zo verstandig bent dat je een keer, nou, dat zijn de barmhartigheden van de goddelozen. Maar is het dan bij christenen anders? Zijn die wel liefdevol en zorgzaam? En is het daar niet te veel? En dan kun je nog van een moslim leren, want die nemen de oude vader of moeder nog in huis. Nou, er zijn bijna geen christenen meer die dat nog doen. Want brengen ze allemaal weg naar het verzorgingsthuis. We moeten daar maar ervoor zorgen. Het zou zo anders moeten zijn. Ga je geheel anders? Ga je geheel anders? En is er bij ons wel liefde? Nou, tot een gehandicapte kind bijvoorbeeld. Cito lief, zo kan er hebben. Al vinden we dat ook maar moeilijk en lastig. En liever niet. Het moet er maar eens op aankomen. Maar er zijn allemaal van die dingen. Dan wordt het praktisch, hè? Dan wordt het praktisch. Daar houden mensen niet van concreet. Maar dan wordt het concreet. Dan wordt het concreet. En daar gaat wat vanuit. Dat geloof ik. Want dan wordt het zichtbaar. Ziet hoe lief ze. Kijk, dat evangelie, dat werkt wat uit. Die mensen, die gaan daar anders mee om. Daar is het anders. Dan wordt het evangelie ook verspreid door de daad. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want dat is een kracht Gods tot zaligheid. En iedereen die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Dat betekent niet dat je dan ook niet met de praat. Dat je het ook, als je zo te pas komt, dat je ervan getuigt. En dat kan morgen al, als je weer op je werk bent. Nou, dan zijn er misschien heel wat wereldse collega's, die hebben hele andere dingen gedaan op zondag. En die vinden het zonde van je tijd als je hier, als je toch 24 uur afzondert. Dag des Heren, dat is toch zonde van je tijd. Die mensen hebben allemaal andere dingen gedaan. Die hebben familiebezoekjes gebracht. Of ze zijn in een restaurant wezen eten. Of ze zijn naar voetbal gegaan. Of wat dan ook. En dat vertellen ze dan op het werk. En dan zit u daar ook. Nou, dan zou je kunnen vertellen. En ik ben in de kerk geweest. Nou, wat moet je daar doen dan? Nou, daar heb ik evangelie gehoord. Evangelie, wat is dat dan? Nou, dan heb je gelegenheid. Dat is een kracht Gods tot zaligheid. Ja, dan zullen we er wel iets van moeten beleefd hebben. Want daarover allemaal dingen praat waar je zelf ook geen kennis aan hebt. Dan voelt een ander dat. Dan prikt hij daar doorheen. Dan heb je eigenlijk weinig te vertellen. Of daar met zogenaamde christenen zit. Die heel oppervlakkig zijn. Die denken dat op een verbondsmatige manier allemaal wel goed komt. Nou, dan heb je een plicht. Dan heb je een taak om dan te waarschuwen. Dat zo niet gaat. Dat zo niet kan. Dat een wonder met de mens moet gebeuren. Of is het dan zo? Nou ja, doe maar. Elk gaat maar voor zichzelf. En maar als het echt zo is dat het evangelie begint te werken, dan gunnen we een ander niet meer de ondergang. Dan gunnen we een ander die brede weg niet. Dan zul je het in ieder geval voelen. Dan zul je het altijd niet durven. Maar dan zul je het in ieder geval voelen. Dat er zoveel zielen op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. Hoe zal het toch wezen? Met al die zielen die er zo op aan moeten. Die zonder de evangelie opgroeien. Hebben dan geen taak. Een taak zoals Paulus dat mag doen. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Amen. Eindigen wij met dankzij. Heren, zo mochten wij nog bepaald worden bij gedeeld uit uw woord. Geef toch dat we de kracht des evangelies mochten ervaren. Dat het zulke kracht op ons mag doen. En dat het is als in Psalm 119. Dat wanneer we door uw geest ware wijsheid leren. Dat dan wel eens het hart vol wordt. En gelijk een brand zich uitstort op de velden. O Heere, wilt u het Pinksteren maken. Opdat er tongen als van vuur komen. Die nou maar die ene naam wensen aan te prijzen. Die niets anders willen wensen te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd en die opgestaan. En die verheerlijkt is aan Vaders rechterhand. O Heere, gedenk ons het verdere van deze dag. Geef toch dat als de reine dieren des velds het voedsel mochten herkauwen. En dat we nog weer vanmiddag te gezette tijd, als u het geeft, weer aan deze plaats vergaderd mogen zijn. Rondom uw woord wilt u ook geven. Dat er Aarons en Urs in de gemeente mogen zijn. Die nou biddend werkzaam mogen zijn aan de troon uw genade. Dat de zegen mag zijn voor Israël en het verlies voor Amalek. O Heere, delg zo uw vijanden uit en doe uw koninkrijk komen. Opdat uw naam verheerlijk worden. Gedenk ons daartoe, wees gij ons genadig en hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotzang is 119 vers 24. Zal uw geboon die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin. Ik grijp ernaar en zal er heil uit wachten. Ik heb ze lief en zal met hart en zin al hetgeen gij ooit hebt ingezet betrachten. 24 van 119. gebeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.